Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, een hele goede, morgenmiddag, avond, wanneer je dit luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Connect, nummertje 37 alweer. Ik zit hier dit keer met Jody.
Yes.
Hallo.
Leuk, hè?
Ja, leuk zin weer. In. Het was voor mij even geleden. In het vorige jaar was mijn laatste, dus ik had er helemaal zin om lekker op te gaan nemen. Vandaag hebben we een wat luchtiger onderwerp.
Ja, dat wilden we heel graag, hè?
Ja. Ja, we keken samen begin van de week van, wat gaan we doen? En we hadden allebei behoefte aan even niet politieke zwaarte of rapporten van Rijn, noem maar op. Maar gewoon even een leuk onderwerp, wat altijd wel boeiend blijft om over te praten.
Ja.
Namelijk creativiteit in ons vak. Directe aanleiding was ook een onderzoekje van het Amerikaanse PR, hoe spreek ik dit uit? Provoke Media?
PR Provoke, ja.
PR Provoke. Want zij doen jaarlijks onderzoek naar de rol van PR-bureaus in het inzetten van creativiteit. En eigenlijk die resultaten, daar komt al jaren uit naar voren, dat wij en anderen uit onze sector eigenlijk een relatief kleine rol spelen als het gaat om creativiteit. En dat is soms misschien terecht of logisch, maar soms is dat ook wel een gemiste kans.
Ja.
Daar gaan we het even over hebben. We gaan bellen met Jordi van de Bovenkamp, creatieve baas bij Boomerang Agency. Ik denk dat de meeste mensen hem kennen van de inhakers. Tenminste, hij is op social erg groot met de grappige en snelle... Ja,
woordkunstenaar.
Woordkunstenaar. Voor.
Beetje een moderne reclameman misschien wel.
Ja, denk het ook wel. Toch? Ja. Hoewel die volgens mij ook al eventjes meeloopt. Dus het is wel een ervaren rot in die zin.
Zeker. Ja.
Maar wel, ik denk dat hij een nieuwe kijk heeft geboden op veel online advertising.
Zeker,
mogelijkheden,
ja.
Als het gaat om creativiteit.
Zeker, ja. Ik denk dat hij een beetje uit de oude reclamewereld in ieder geval kent. Hè? Ja. Advertisingwereld. Ja. En helemaal is meegegaan in het social en het online.
Ja.
En volgens mij heeft hij ook op tv, schuift hij regelmatig aan om reclames te evalueren en dat soort dingen.
Ja.
Dus een hele interessante gast. Heel benieuwd hoe hij kijkt naar creativiteit binnen ons vak. Maar ook wat er trending is, waar hij zich zorgen over maakt.
Of het misschien te vluchtig wordt allemaal.
Interessant.
Ja, gaan we hem voorleggen. We gaan eerst even de nieuwtjes bespreken.
Nieuws, ja.
Heb jij nieuws?
Nou, ik heb een vraag aan je.
Okay.
Heb jij iets met natuurfotografie?
Nou, niet op dagelijkse basis. Ik weet wel... Ja, ik maak zelf... Ja, dus ik heb een hond.
Ja.
Dus dan ga je veel de natuur in. Ik vind het wel qua fotografie een van de leukste dingen om zelf te doen. En dan moet je... Dat is echt totaal niet van hoog niveau, maar gewoon met mijn telefoon als ik iets zie.
Ja, dan maakt er niks uit.
Ja, dus prima. In die zin heb ik er wat mee. Ja. Ja.
Nou, je hebt dus ieder jaar bekroond het National History Museum in Engeland de beste natuurfoto's.
Ja.
En eergisteren is de publieksprijs bekendgemaakt. En de winnaar is de Britse fotograaf Nima Sarikani. Dan lees je een beetje zijn verhaal, dat zie ik dan voorbij komen. En dan blijkt, hij was dagenlang op zoek ergens bij Spitsbergen in de buurt op zoek naar ijsberen. Nou ja, vette pech natuurlijk. Dagenlang zoeken, niks kunnen vinden. Totale witte leegte waar hij in staarde. Een hoop mist. Dus als er wat rondliep, had hij het ook niet gezien. Natuurlijk helemaal de pest. Maar toen uiteindelijk kwam zijn moment. Vond hij een aantal ijsberen. En schiet hij een foto. Nou, die foto is dus de winnaar. Een foto waarvan gezegd wordt dat deze direct een emotie oproept. En eigenlijk wil ik dat gewoon even testen bij.
Oh, je wil me laten janken.
Nee, ik wil niet laten janken. Maar gewoon, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat zie jij nou op die foto? Wat vind je daar dan van? Dus ik heb hem hier klaargezet. Ja. Nou, ik pak even mijn laptop erbij. Ja, dat is natuurlijk de pest als je dat... dat is natuurlijk het nadeel van audio. Ik ga hem omdraaien. Ja. En moet je maar eventjes aangeven. Wat zie jij hier?
Oh.
Nou, kijk hier. Oh, dat is de eerste reactie.
Ik sla mijn hand voor mijn mond.
Wat
oh.
zie je hier?
Nou, wat we zien is een ijsschots, verder omringd door zee, water, oceaan.
Ja.
En op die ijsschots, op het topje, daar ligt een ijsbeer. Nou, hij zou aan het kunnen sterven zijn. Dat weet ik natuurlijk niet, maar zo ziet het eruit.
Het is slaap. Het is wat minder erg. Ja. Maar ze zien maar wat je denkt.
Maar dat is dus mijn interpretatie.
Nou, het verhaal is dus, dit is een ijsbeer. Die is in slaap gevallen. De tekst eronder is ook een in slaap gevallen ijsbeer op een bedje van ijs. Nou, ik heb thuis twee van die kleine kruimels liggen. Die liggen ook zo te slapen in zo'n
bedje.
Het is
een beetje foetushouding.
Ja, natuurlijk. Ja, dit is... antropomorfisme in de pure vorm. Iets van een menselijke eigenschap die je in de dier gewoon ziet. Nou, dit is dus de winnaar. En ik vind het wel een mooie. En hij had er ook bij verteld, hè, hoewel klimaatverandering de grootste uitdaging is waar we voor staan, hoop ik dat deze foto ook hoop brengt.
Oh, nou ja, want uiteindelijk... dat komt in mij op. Ik dacht, dit is een foto geschoten, nou ja, nu je dit zo zegt, met een slapende ijsbeer, van een ijsbeer die is lekker gaan tukken. En ondertussen is die schots gesmolten.
Zo zou je hem ook kunnen zien. Ja, maar ze zie je maar. Dit is natuurlijk de kracht van beeld. Hè? Ja. Wat je ziet en hoe je dat vertaalt. En ik vind dat ook altijd wel het mooie van... Nou ja, ik ben ook geen waanzinnige natuurfotograaf fan. Maar als ik dat er voorbij zie... Het is een beetje net als World Press foto. Je kijkt naar een beeld. Er zit een verhaal achter. En soms maak je zelf het verhaal. En dan later leest er je. En dan komen er meer details naar boven. En dan denk je, ja, verdomd. Inderdaad, op die achtergrond gebeurt dit. Ja. Fascinerend. Ja, dat zie je hier ook. Je ziet ergens ook een beetje het comfort waarmee die lekker aan het slapen
is.
Dat hele veilige gevoel. Ze zou hem ook kunnen vertalen.
Ja. Maar aan de andere kant
zit er ook, maar er zit ook iets heel triest in. Van, er is bijna geen ijs om hem heen. Ja. Je ziet alleen maar water. Dus nou ja, een bizarre mooie foto. Dus een terechte winnaar wat dat betreft. Dus Wildlife Photographer of the Year. Nima Sarikani. Ik zou zeggen, Google even op ijsbeer en slapen. Dan vind je hem vanzelf terugkomen.
Mooi.
Jouw nieuwtje.
Ja, ik heb ook niet echt iets uit het nieuws gehaald. Ik kwam een LinkedIn-post tegen van Jens van de Welen, gedragsexpert. En dat ging over social tipping points. Ik heb eigenlijk ook een wedervraag voor jou. Het gaat niet over ijsberen. Heb jij wel eens meegemaakt dat jij vrij bewust van overtuiging veranderde? Dat je nog weet, nou, ik stond er eerst zo in. En na verloop van tijd, door informatie die ik tot me kreeg, of door, ben ik echt bewust van veranderd.
100%. Nou kan ik niet 2-3 cases noemen, maar voorbeelden. Maar ik vind ook dat je die flexibiliteit en perspectief moet hebben als mens. Zeker tegenwoordig. Dus ja.
Ja. Nou, die post ging dus over het tipping point. Daarbij is een beetje de vraag hoe bewust of onbewust gebeurt dat.
Ja.
Maar er is dus onderzoek verricht naar het punt waarbij je van mening verandert. Waarbij er dus argumenten worden aangedragen, dus dat is informatie die je tot je neemt, die tegengesteld zijn aan jouw overtuiging.
Ja.
Nou is er onderzocht dat in het begin draagt dat eraan bij dat jouw overtuiging alleen maar sterker wordt. Dus in het begin denk je, nou, wat jij nu zegt, dat klopt helemaal geen bal van.
Je duwt terug als het
ware. Ja, je gaat terugduwen, want dat is een soort van copingmechanisme en cognitieve dissonantie.
Mm-hmm.
Ik heb deze overtuiging, dit botst nu, daar voel ik me niet comfortabel bij, dus ik hou nog sterker vast aan wat ik geloof. Maar er is dus een tipping point. En ze hebben dus onderzocht op het moment dat je 30% aan tegengestelde informatie krijgt, dan begin je dus al te kantelen. En ik vond dat eigenlijk best wel een opvallend percentage. Dat ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk
als een laag.
Zo... Ja, laag.
Ja, ik wil dat zeggen, ja.
Ja, dus eigenlijk 30%. Kennelijk helemaal niet zoveel voor nodig om iemand van overtuiging te doen veranderen. En dat wordt dan met name veroorzaakt doordat jouw brein niet langer kan goed praten dat jouw overtuiging jouw overtuiging is.
Ja.
Omdat je zoveel andere informatie krijgt. En je gaat dus ook veel meer naar je omgeving kijken. En twijfelen aan jezelf van, als dit dus kennelijk van zoveel mensen de mening is, dan klopt het misschien niet wat ik zelf denk.
Je verdedigingsmechanisme zakt.
Ja.
En je sociale bewustwording richting je community als het ware direct. Ja, ik geloof dat zo.
Ja.
Ja. Interessant.
Ja, ik vond het interessant. En ik dacht ook nog, ik wil het onderzoek nog een keer herhalen bij mensen die heel koppig zijn. Dus van wie we zeg maar weten van, jij bent, ik zie jou echt als een standvastig persoon die gewoon voet bij stuk houdt.
Over een paar weken zit je met Jos. Ik zou zeggen, gooi hem er lekker in. Dan hoor je het vanzelf.
Wordt vervolgd.
To be continued. Ja, maar interessant wel, hè? Daar kan je dus ook wel mee spelen.
Ja, nou daarom.
Ja, dan kom je eng. Dat is de andere kant alweer.
Ja, in bepaalde mate misschien eng, maar binnen ons vak misschien soms ook wel. Nou, ik vond het ergens wel ook goed om te weten van, dit kan dus.
Ja.
En ook niet...
Heb jij zelf wel eens iets, ik bedoel, dit heb je voorbereid, dus misschien heb je er wat lang over na kunnen denken. Dat je dacht, nou, ik ben helemaal overtuigd, het is X, maar uiteindelijk door de informatie en door de in loop der tijd kantelde de mening naar Y. Heb je dat zelf wel eens... Ik zit heel hard aan. Ik zou het namelijk mooi vinden om een voorbeeld te kunnen noemen.
Nou, ik heb ook niet een voorbeeld. Ik denk dat het. Ik denk wel dat het natuurlijk is dit gebeurd. Maar ik denk vaker onbewust dan bewust.
Ja.
En dat je dus ook misschien. Het is ook niet zwart-wit natuurlijk. Ik denk niet dat je op maandag denkt. Ah, ik vind dit. En op dinsdag word je wakker en denk je. Nee. Dus misschien dat je dat even duurt. En dat je daardoor eigenlijk vergeet wat je eerst vond.
Ja. Ja, en soms ben je ook heel oppervlakkig natuurlijk. Hè? Heb
ook
je een mening over iets en dan verdiep je en ga je verder lezen en dan luister je en dan andere perspectieven aanhoren en dan ineens kantelt er iets.
Ja,
verrijking. Mooi onderwerp.
We gaan beginnen met de eerste stelling. Die ga ik even aan jou voorleggen. En die is als volgt. Creativiteit is essentieel voor het regelen van publiciteit. Regelen vind ik een beetje...
Het genereren van.
Ja, het genereren.
Ja. Jeetje. Eens,
oneens.
Nou, kijk, het speelt een rol. Maar uiteindelijk, ja, als je het hebt over publiciteit, of je publicity, ik denk dat nieuws nog steeds belangrijker is. Ik bedoel, dat lijkt me een essentieel onderdeel van view publicity.
Ja, dus wel, is het nieuwswaardig? Dat is een vraag die we hebben.
Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ja. Maar als dat er niet is, kan creativiteit natuurlijk een rol spelen. En dat kan, ja, dat kan je van heel groots. Hè, dan moet je eerder denken aan de spectaculaire stunts bijvoorbeeld. Hè, grotere activaties. Dat kan. Het kan ook heel klein zijn. Ja. Creativiteit is soms natuurlijk ook heel klein. Vaak denken mensen dan aan Red Bull. Die Felix Baumgartner die uit Space jumpte naar beneden. En een paar minuten onderweg was met een rotgang. Doen ze dan een PR-stunt. Knijter creatief natuurlijk. Kennen ook wel veel mensen. Denk ik. Misschien ook wel binnen het. Of dat dan heel veel publiciteit heeft opgeleverd. Dat, nou ja, betwijfel ik dan misschien nog wel een beetje. Super creatief. Zouden wij daarmee komen? Nee, niet zo snel, denk ik.
Nee.
En dat zie je wel vaker, hè? Ik denk toch dat de internationale PR-prijzen worden gewonnen veelal. Ja, door hele andere bureaus dan de PR-bureaus. Vaak spelen ze wel een rol. Maar de big idea komt er vaak niet bij vandaan. Helaas.
Dat wou ik vragen. Is dat erg? Dat vraag ik me wel eens af.
Ja, dat weet ik. Nou, ik had heel graag bij die Red Bull meeting willen zijn. Dat iemand naar binnen liep van... luister jongen, ik heb een idee. Wat we gaan doen, we bellen Felix. Die springt naar beneden. Dat gaan we filmen. Die komt het zetten online. Wordt een mega succes.
Ja,
en dan legal afdeling. Ja. en dan PR erbij. Stop. Ja, ik vind dat wel fascinerend.
Maar het is misschien... Bij creativiteit denken we soms ook een beetje te oppervlakkig. Alsof het iets is inderdaad wat een beetje aan stunts of humor vasthangt.
Ja.
Terwijl ik denk de overkoepelende noemer van creativiteit zit hem voor mij heel vaak in slim.
Ja.
Als ik denk, oh, dat is echt super slim bedacht.
Ja, zo'n vondst.
Ja, zo'n vondst. Ja. En daar kunnen wij natuurlijk wel, ik bedoel...
Ja, dingen aan elkaar knopen of zo. Weet
ja,
je? Dat, en dat is dan vaak, misschien zit dat dan op taal bijvoorbeeld. Ja. Hè, bepaalde keuzes die we maken. We hadden woorden die we gebruiken. Nou, dat zie je natuurlijk wel vaker. Maar ja, ik denk dat onze creativiteit komt meer daar vandaan. Ik denk dat reclamebureaus weer veel meer bezig zijn met bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. Hè, wat kunnen we maken?
Ja.
Nou, dat ligt ver bij ons vandaan. Ja. Dus vanuit dat perspectief zullen wij nooit komen. Het is altijd iets anders. Ja, ik wil zeggen, we hebben natuurlijk soms de rol dat we iets in het nieuws willen brengen. Soms wil je iets uit het nieuws houden. Hè. Op die WIP zitten we natuurlijk een beetje als PR-consultants. Moet je ook creatief voor zijn.
Ja, dat is waar. Dat is een andere manier van creativiteit.
Andere manier van creativiteit.
Ja, helemaal waar.
Dus dat zijn wel... ik denk wel dat de tijden veranderd zijn. In die zin dat het vroeger wat groter en wat wilder allemaal kon. Maar ja, nog steeds denk ik dat er een aantal... Ik zit even heel snel maar over het voorbeelden te denken. Ja, weet je, van die platte PR-successen. Het NK tegen windfietsen. Ja, hoe je het went of verkeerd.
Tegen windfietsen.
Sorry, ja, ik leg de klemtoon verkeerd. Maar dat is natuurlijk toch een vondst.
Ja.
Creatief, wordt jaarlijks herhaald. Ja. Doe eens lief, campagne.
Ja.
Wij meegeholpen.
Ja.
Mooi gekozen.
Ja.
Maar soms is het inderdaad precies wat jij zegt, dat je wat aan het graven bent, kantelt, aan het spitten bent en ineens kom je op een vondst, is dan misschien wel een mooi woord. Dat hadden we, wat was het, Lego? Was het Lego-campagne? 9 op de 10 standbeelden zijn mannen.
Ja.
Ja, weet je, zo'n inzicht.
Ja.
Wauw.
Ja.
En als je dat dan verder vertaalt in een uitvoering, welke kant het dan ook op gaat, dan zeggen mensen, oh, wat creatief.
Ja,
ja dat is zo.
Maar dat
het is eigenlijk
een
briljante vondst.
Ja.
Daar kunnen wij wel mee komen. Daar geloof ik heilig in dat we dat goed kunnen.
Precies. Dus ik denk, als je het hebt over creativiteit, inderdaad, wij duwen geen mensen uit luchtvaartschepen.
Space shuttles, nee.
Ja, wel graag als iemand dat wil, bel me. Ja. Ik ga het doen. Nee, maar ik denk het perspectief van de maatschappij en wat daar speelt en dat naar binnen halen en daar inderdaad een goede vondst op doen. Ik denk dat daar meer een rol voor ons ligt.
Ja, iets kleinere creatief. Het is een beetje zoals stand-up. Cabaret is vaak groot verhaal, thematisch. En stand-up is vaak het alledaagse, dat kleine, dat hele herkenbare. Wat we allemaal hebben, wat we allemaal doen, waar we het niet over hebben.
Ja.
Zoiets ontsluiten. Ja. Ik denk dat daar ook wel. En dat gebruiken, dat kan een pitch zijn voor een journalist. Want daar zijn we natuurlijk ook. Ja, als wij die verhalen voor onze klanten moeten slijten richting de journalistiek. Ja, vraagt natuurlijk ook heel veel flexibiliteit. Of creativiteit, sorry.
Kun je journalisten ook inschakelen? Wij schakelen natuurlijk op dagelijkse basis. Dat gaat vaak over nieuws.
Ja.
Gebruiken we journalisten ook wel eens voor creativiteit?
Dat we hun bevragen, bedoel je? Ja. Dat we ze uitnodigen of denk eens mee?
Ja, of...
Een journalist is natuurlijk ook creatief, hè? Je moet ook maar telkens weer een andere insteek vinden.
Daarom.
En,
dus
hoe ga ik dit verhaal vertellen
voor
op een frisse manier?
Voor een journalist precies hetzelfde. Als iets niet per se nieuwswaarde heeft, dan moet hij zoeken naar... Oké, hoe kan ik dan toch het verhaal wat ik misschien in mijn kop heb zitten...
Ja, het oppijpen. Ja, dat is zo. En dat doen wij natuurlijk ook. Onderzoekje, data toevoegen, een expert erbij halen. Dat is natuurlijk allemaal vormen van creativiteit.
Ja, maar ik zit te denken dat ik niet... Het is niet dat ik vaak met een journalist ga brainstormen. Ik noem maar even wat.
Nee, doen we niet. Hè?
Nee.
Nee. En waarom niet? Zouden we best kunnen.
Waarom niet?
Ja, expertpanel in het leven roepen en dat soort specialisten uitnodigen. Ja. Brengen toch een andere kijk.
Ja, absoluut.
En ik denk dat dat in de basis altijd toch ook wel weer onze kracht is. Een ander perspectief, een andere kijk. Ja. En als je daarmee kunt verrijken, super interessant.
Ja.
Dus groot en klein,
ja.
Toen ik begon, en dat is inmiddels wel wat jaartjes geleden, deden we best wel vaak stuntje. Dat is er wel een beetje uit.
Hoe komt dat?
Ja, ik denk ook wel de
merken
impact ervan.
Merken voorzichtiger?
Nou ja, weet je, nu hebben we wel events natuurlijk en activaties wat we wat vaker organiseren. Maar
nu
echt
ludiek.
De stunt en heel ludiek. Het wordt ook moeilijk misschien. Dan ben je links-rechts misschien een beetje ingehaald door wat er technisch nu mogelijk kan. Je hoeft niet meer iets op de dam te doen. Je kan het gewoon op een andere manier. Ja. Dusdanig bouwen online alsof het daar heeft plaatsgevonden.
Ja, de wereld en ook gewoon plat bereik natuurlijk. Als je iets online op social... Ja. Dat...
En qua free publicity levert hen. En aanleiding tot het onderzoek waar we het net over hadden van Provoke. Ja, dan zie je ook dat helemaal geen resultaat met zich meebrengt. Nee. Dan sta je daar en de passanten zien het dan. Ja. Het volk wat er langs loopt. Ja. Maar verder is reist het niet meer door de media zoals dat vroeger wel deed. Dus andere tijden.
Ja.
Heel interessant.
Wij gaan door met de tweede stelling van deze uitzending.
Yes.
En daarvoor gaan we eventjes bellen met een nieuwe gast. Deze week is dat Jordi van de Bovenkamp. We hebben hem al kort geïntroduceerd, maar nog even wat uitgebreider. Jordi is werkzaam bij Boomerang Media als creatief. Misschien voor veel mensen het bekendste van de inhakers die hij voor diverse merken verzint. En wij zijn eigenlijk heel benieuwd naar zijn verhaal over creativiteit, zijn mening over de staat van creativiteit. En ik ben ook wel benieuwd... Of hij daar een rol in ziet voor PR en wat zijn relatie tot dusver is. Dus laten we hem gaan bellen.
Yes.
Met Jordi, hallo.
Jordi, dankjewel dat je even tijd wilde maken om met ons te bellen. We hebben je al kort geïntroduceerd in onze intro. En we hebben het in deze uitzending over creativiteit binnen het communicatievak, maar ook specifiek binnen PR. Jij kent natuurlijk net een iets andere kant. En we willen eigenlijk de volgende stelling aan jou voorleggen. En die is als volgt. Creativiteit is te veel gericht op snel scoren. Eens of oneens?
Goeie. Mooi. Dat moet ik nu al meteen zeggen.
Ja, meteen met de billen bloot.
Ik ben het daar mee oneens. Maar ik snap waar de vraag vandaan komt. Omdat het reclamelandschap is de afgelopen jaren best wel uitgedijd. Dus vroeger, en toen werkte ik nog niet eens in, maar toen hadden we volgens mij maar drie wegen waarop we konden communiceren met elkaar. Mits het over advertising ging. En nu lijkt het wel het knooppunt Prins Klausplein bij Rotterdam. Dat gaat alle kanten op. Dus er is wat dat betreft veel meer mogelijk. En dat betekent ook dat de vormen van communicatie erin wat anders zijn. Dus we hebben ook helaas niet altijd ruimte en tijd voor verhalen met lengte of een soort... formats en dat soort dingen. Dus soms komt er snellere content bovendrijven. Mm-hmm. En is dat een onderdeel van. Maar het zou vooral niet sec alleen maar daarom moeten gaan. Want dan maakt het de wereld waarin we werken wel vrij treurig volgens mij. Dus het kan heel goed hand in hand gaan. Het kan ook voor merken wel als een soort only way out zijn. Dat ze alleen maar op zo'n manier communiceren natuurlijk.
Ja.
Maar daar ben ik zelf niet echt fan van. Dus ik werk bij Boomerang dan en daar doen we veel social content. Dat kan je zien als snelle content. In de maakvorm, maar ook in hoe mensen het consumeren. Dat het ook binnen 6 seconden vaak geschied moet zijn. Het overbrengen van een boodschap.
Mm-hmm.
Maar het is bij het merendeel van het merk waarvoor we werken, is het allemaal onderdeel van. Dus ik zie het vooral niet als een... soort eenrichtingsverkeer met alleen maar snelle content in de hoop dat we snel een grap kunnen delen. Het is onderdeel van een grotere campagne, omdat er op tv is het weer ondersteunend aan een hele grote tv-commercial, et cetera. Dus er is veel snelle content, maar of het een of het te veel is of zo, daar ben ik het zelf niet echt mee eens. Nee.
Mooi. En hoe zo'n grotere campagne dan, hè? Dat bekijken jullie dan ook? Haal je daar dan inspiratie uit? Hoe werkt dat? Is dat iets wat je heel grondig bespreekt met elkaar? Neem je daar dan wel even de tijd voor? Want dat klinkt als een soort kader waarbinnen jullie dan weer moeten acteren.
Ja, dus nou, als het op projectbasis gaat, hoe wij vaak met merken werken, is dat we, en dat is even nu in de meest simpele vorm uitgelegd, maar we starten allemaal op nul. En zowel het themabureau of above the line bureau, of hoe je het wil noemen, ook, die gaan dan aan de gang met het grotere verhaal, weet je wel, het big idea, zoals we het noemen.
Ja.
En wij zijn dan vaak een soort partner daarin om te zorgen dat alles op digital en social dan een juiste vorm vindt. En dus dan moet het logischerwijs wel een soort optelsom vormen. Maar het leuke daaraan is ook, en dat is weer een voordeel van die snelheid, is dat je soms ook dingen kunt testen die net even buiten die bandbreedte vallen. Weet je wel? Dus dan, daar is social en digital ook een hele mooie plek voor om dat te doen. Dus dat doen wij ook altijd als social / digital bureau. Ja. Proberen we dat natuurlijk altijd te doen. Dus de letterlijke doorvertaling van de grote tv-commercial of out of home, dat doen we eigenlijk helemaal niet meer, weet je wel. Dat noem je ook cutdowns en dat soort dingen. Dat is hier wel een verboden woord. Als mensen dat zeggen, dan dan staat de verhuisdoos zo klaar, weet je wel. Ja,
en hebben jullie dan meer vrijheid? Is dat het dan ook? Wat weer de creativiteit ten goede komt?
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, want wat dat betreft is ook niks te gek, hè. Dus het is ook niet zo dat we alleen maar funnelen naar een Instagram iets. Weet je wel? Digital is zo'n groot en rijk landschap. Ja. Dat, en de stap naar een offline activatie is ook zo gemaakt. De stap naar digital out of home is ook zo gemaakt. Dus nee, absoluut. En dat is ook wel een reden waarom ik hier in deze wereld werk ook. Ik zou het misschien ook wat saaier vinden, met alle respect naar alle bureaus die de grote dingen verzinnen, maar om alleen maar dat te doen. Weet je wel? Want daar zit je best wel.
Is meer daar statisch.
Kan het idee natuurlijk alle kanten op gaan. Maar ja, dat is wel wat meer geplot in letterlijk in één vorm. Ja. De 30 seconden tv-commercial.
Ja.
Want als ik een beetje...
De vrijheid die wij hebben.
Ik zie voor me dat jij zo op de bank zit en dat je naar het 8-uur-journaal kijkt of naar Humberto of weet ik het. En er gebeurt iets en dat jij een soort van eureka-moment krijgt. Ja, maar dat is helemaal mijn eigen voorstelling van hoe jij je creativiteit zeg maar tot uiting kan brengen in de vorm van, ik noem een inhaker, maar vast op 100 andere manieren. Hoe gaat dat?
Soms is dat inderdaad letterlijk het geval. Dus dan zit je op de bank en dan denk je, ja, maar dit kan leuk zijn. Weet je wel? En de inhaker kan dan ook in één keer gewoon een hele out-of-home campagne worden. Weet je wel? Ik heb ooit voor Just Eat, of Takeaway, hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Die waren hoofdsponsor van het Europees kampioenschap voetbal. En Engeland zou in de finale staan tegen Italië. En Engeland had, daar was het nummer It's Coming Home, was daar kreeg daar groot gevolg onder de fanbase. En met Just Eat of Takeaway als hoofdsponsor en de tekst It's Coming Home, ja, zag ik een soort 1-1 is 3, weet je wel. Via connecties dan bij Just Eat heb ik dat gepitcht. En hing het volgens mij een dag later in Londen omstreken op allerlei schermen. Ja, dat vind ik gewoon super cool.
Is dat voor jou de ultieme, de natte droom, om maar even zo te zeggen?
Nou, nee, dat ook weer niet. Maar ik vind het gewoon een hele leuke, oprecht een hele leuke bijvangst van de wereld waarin we werken. Dat kan en dat mogelijk is, weet je wel.
En die ruimte krijg je dus ook.
Dat heeft alles te maken met, en die ruimte. En op een gegeven moment krijg je een soort naam en denken mensen van, leuk, ik ga toch sneller naar je luisteren, want het idee kan zomaar wel eens tof zijn. Weet je, daar ben ik heel dankbaar voor. Vind ik heel leuk dat bestaat. Maar het is niet onze, als je nu bij ons op de vloer loopt, het is niet dat mensen daar allemaal naar het 8-uur-journaal herhaling aan het kijken zijn.
Zo werkt het niet.
Ja, hier kunnen we het doen. Nee, want dat is die hele snelle, en dat is ook helemaal niks waard. En we zijn ook veel strenger in.
Ja,
hoe noem je dat? Het selectiebeleid van dat soort dingen. Vroeger, de eerste weken van Boomerang, hoef ik ook geen geheim van te maken, maar toen hingen gewoon van die inhaakkalenders aan de muren hier. Weet ik veel, donderdag 7 april, blauwe sokkendag. Ja, dan gingen we daarop inhaken. Boeien dat Albert Heijn niks met blauwe sokken had, maar het was wel leuk.
Ja, precies.
Dat is er wel uit.
Als je maar kan lachen.
Dat is er echt. Ja, precies. Ja. Dus dat hebben we achter ons gelaten.
En heeft creativiteit dan ook een hele saaie kant, Jordi?
Een
kant van lezen, graven, verdiepen.
Ja, maar die is ook heel erg noodzakelijk. En dat heet bij ons, is dat met name de strategische laag. Ik zeg niet dat zij saai zijn, maar zij doen wel een beetje het goede voorbereidende werk voor ons. Ja, dus die komen wel met inzichten en cijfers en die van waarde kunnen zijn voor de uitrol. Maar saai vind ik het eigenlijk niet echt. Ja,
het is meer de kant die je niet ziet, misschien. De onzichtbare kant van
creativiteit. Nee, precies. Ja, dat is het wel. Ja, wij bouwen het lekkere gerecht, maar je ziet soms niet alle ingrediënten. Nee. Dat is het gewoon.
Ja.
Maar daar zijn we wel heel dankbaar voor. Ja, dat is gewoon een belangrijke pilaar. Maar verder vind ik het qua werk niet saai. Nee, ik doe dit nu al 14 jaar bijna. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En dat komt ook omdat ik om me heen gewoon dingen, bij ons ook, maar gewoon om me heen dingen gemaakt zie worden. Dat ik echt denk, jezus, wat het
verandert,
is dit toch
hè?
Weer?
Ja.
Dit is echt slim. Of dit is echt verrassend en goed gedaan. En weet je wel, executioneel knap. En ja, zodra dat begint te vervelen, dan wordt het wel een beetje saai. Maar dat is niet.
Nee, heb je een grote inspiratiebron daarin?
Nee, niet echt een soort van... nee, ik vind op de man af Pablo Rochat altijd heel erg interessant. Dat is een creator, die is op Instagram heel groot. En speelt eigenlijk heel erg goed met de UX eigenlijk. Ja. De omgeving van digital en social. Dus die nut eigenlijk alle mogelijkheden die er zijn in carousel advertenties of reels. Of weet je, het hele... Hij gebruikt het omveld van social heel goed. Waardoor hij een soort verdiepingsslag kan maken op je gemiddelde content. En dat is het ziet er grafisch misschien niet altijd het mooiste uit. Maar er zit wel een enorm slimme gedachten achter. En daar ben ik heel erg fan van. En dat valt ook grote merken op. Dus volgens mij heeft hij nu in zijn portfolio best wat miljoenen bedrijven waarvoor hij dezelfde truc eigenlijk aan het doen is. En dat is wel, vind ik wel noemenswaardig. Ja. De creator eigenlijk, dat is een beetje mijn inspiratiebron. Ja. Dat deel ik ook heel vaak hier op kantoor, weet je wel. Van, heb je dit gezien? Of wat een leuke manier van produceren of editen.
Content creators van nu die met iets, die aan het kleien zijn, digitaal, gave dingen maken.
Ja, dat. Kijk, influencer, daar denk je een beetje aan je tube tandpasta voor de lens houden en lachen en zeggen dat het beste ooit is. Dat kan. Maar je hebt ook creators en mensen die gewoon aan de gang gaan met alles dat hun telefoon rijk is qua techniek, weet je wel. Dat is superleuk. Dus die halen gewoon soms qua executie en ideeën gewoon hele ouderwetse productiecrews gewoon in hoor, oprecht. Ja, dat is echt tof om te zien. Daar ben ik wel eens jaloers op. Denk, wat vet.
Ja. Is er nu iets gaande wat je echt scherp in de gaten houdt? CGI, 3D?
Ja, ik was een beetje wars van die hele fake-vertising trend. Ja. Dat noem je fake out of home. Dus dan wordt er een filmpje dat gedraaid is op je mobiele telefoon, wordt voorzien van iets neps. Maar dat ziet er dan zo echt uit dat je toch even gaat twijfelen van, hebben ze bijvoorbeeld
de
nou
Noordface
echt een jas? Ja. Ja, die Noord hebben ze.
Zijn er een paar die we kennen volgens mij met z'n allen? Die plaat van Sneller volgens mij.
Ja, maar dat zegt wel meteen, dat is ook meteen het toffe eraan. Dat het, kijk, ons vak is erop gemaakt om zoveel mogelijk mensen te laten praten over een product. Dat is in de basis is dat waarvoor we het allemaal doen.
Ja.
Weet je wel, dat zoveel mogelijk mensen er iets van gaan vinden of weer reclame gaan maken naar hun vrienden toe.
Ja.
En dit soort video's van Noordface, die cijfers staan volgens mij inmiddels gaan die naar 100 miljoen views. Ja, dan heb je het niet meer over your average in te kopen video bij een mediabureau. Dat is volgens mij heel lastig als je nu naar een grote mediapartij gaat zeggen, laten we maar inkopen 100 miljoen views. Dat is best lastig. Ja.
En respect voor hoe dat gemaakt is, toch, lijkt me? Bedoel,
nou ja, ik vind dus, maar terwijl ik dit zeg, en ik hoop dat natuurlijk heel veel mensen dit gaan luisteren uit ons vak, denk ik dat er ook wat mensen mee zitten luisteren en denken, ja, gozer, dit is het vergif van onze business.
Lekker makkelijk.
Lekker makkelijk. En daar was ik het in het begin een beetje mee eens. Want het was ook altijd een beetje een overdaad. Volgens mij kregen we elke dag wel 15 van die video's. Ja. Maar er zit gewoon een mooie vorm in van kracht, vind ik. Het hele 3D is gewoon een moeilijke wereld. En omdat, hoe nep het ook is, echt te laten lijken. Dat
kunst,
is wel
hè?
Een knappe sprong. En als het nep is, dat je ziet hoe lelijk het is. Dan wordt het weer cringe. En het is een soort, dat vond ik bij Noordface ook, los van hoe het... Maar die acteurs die daarvoor op de voorgrond staan, die alle drie iets te good looking zijn, dat kon ik al vanaf een achterkant zien, ook alle drie een perfectly mooie Noordface jas dragen en ook alle drie een Noordface muts. Ja, dat was dan
dat cringe, was too much.
Letterlijk.
Ja.
Maar ja, dat was echt too much. Ja. Maar de executie zelf van Om die Toren, ja, ik vond het wel. Ja. Jacques Mousse, ook zo'n bekend Frans modemerk. Ook echt helemaal tof, weet je wel. Ja, die hebben dat wel redelijk Maybelline met die wimper, die eyelash dingen door de subway van Londen. Gaat gewoon 100 miljoen views halen. En hebben 100 miljoen mensen weten in één keer dat zij het allerbeste product hebben voor het opkrullen van je lashes. Ja. Ja, dus ik vind dat wel cool. Het is niet iets dat we dat nu ook altijd maar overal in zit. Ik ben er nu wel zelf op eentje aan het werk. Dus to be continued. Oeh. Maar ik vind het een
leuk.
Ja, tipje van de sluier,
druk
Jordi.
Onderaan, ja, druk
tip,
onder.
Tipje van de sluier.
Om de button om hem te zien. Ja. Tip van de sluier. Nee, totaal niet. Nee, dat krijg je ook niet echt. Nee, het is allemaal. Nee, we gebruiken ook allemaal codewoorden voor dit project intern. Dus ik kan er helemaal niet zeggen. Nee, maar.
Er was er eentje waar je moeite mee had. Zag ik op je LinkedIn. Je bent druk geweest volgens mij met een LinkedIn post.
Ik ben niet druk geweest met de post aan zich.
Nee, met de reacties.
Het community management rondom de reacties, dat heeft me een paar weken. Ik hoop niet dat de baas meeluistert van Publicis, maar die uren die heb ik echt helemaal opgebrand. Ja. Nee, ja, dat ging om zo'n fake ding van Netflix. Grote speler en om een serie van hun aan te kondigen.
Ja, Griselda.
Griselda, dat gaat over een grote vrouwelijke drugsbron. Maar hadden ze een vrachtwagen voorbij laten rijden waarop het leek alsof de vrachtwagen de lijnen op het wegdek opsnoof.
Ja.
En ik vind dat net een soort domein dat je niet moet gaan tot entertainment moet gaan maken. Weet je wel? Ik heb zelf echt een pishekel aan drugs en drugsgebruik. Dus dat is al een beetje een soort NS1 dat me dat gewoon totaal niet trekt. Maar dat je het tot vorm van entertainment maakt en dat deelt op kanalen waar ook gewoon allemaal jonkies zitten. TikTok kwam het volgens mij ook voorbij. Of althans, daar werd het alweer opgeknipt, want mensen vonden het gewoon hartstikke leuk. Hoef niet zo dat mijn nichtje van 12 weet van hoe dat, hè, dat het er is. En dat het ook nog een keer wordt gezien als een soort van, ja, in dit geval gebbetje. Gebbetje en status, status ding. Ja. En daar was gelukkig 99% het mee eens. En een paar ook niet. En die kwamen dan ook wel weer op het speelveld van, ja, maar jij werkt ook al 14 jaar voor alcoholmerken. Ja. Wat ook helemaal is. Alleen, daar zit wel een soort kern van waarheid in. Alleen, ja, 80% van de content die we maken voordat ze het alcoholmerken, daar zit ook met name heel veel waarschuwingen in. En in ieder geval zorgen voor zo min mogelijk overdaad. En et cetera. En dit ging voor mij part alle perken te buiten. En ik had het niet verwacht van zo'n groot platform als Netflix. Want ik dacht dat die wel ietsje.
Wat zit je voornaamste bezwaar dan, Jordi? Op het feit dat het. Ik weet niet of dat de post bijvoorbeeld op TikTok zelf is gedeeld. Hè? Of dat ze daar zelf actief op het Netflix-account. Het gedeelte.
Het stond in ieder geval veel op Netflix. Dus een Netflix Nederland had 700.000 views op hun op Instagram Reels.
Op Instagram
zitten ook gewoon kiddo's. Weet je? Ja, en er staat ook niet. En er staat bijvoorbeeld ook. Je hoeft daar voor mij geen disclaimer in te zetten. Maar even eindigen of openen met stop het gebruik van cocaïne. Had misschien nog wel iets verzachtender gewerkt. Snap je? En ook dat was het niet. Het werd gewoon echt tot een soort joke gezien. Ja. En ik denk niet dat het moet zijn. Ja. Want het is een zeer kwalijk gebied. Daar had ik me wel even over verbaasd. En dan maak ik van mijn hart geen moordkuil. En dan zet ik het op LinkedIn. Wat ik gewoon ook wat dat betreft een leuke actie- en reactieplatform vind.
Ja.
Maar er kwamen, daar ontstonden best wel dialogen. Dan wel opmerkingen. Maar
dat weet je.
Prima.
Ja.
Denken
jullie dan zelf ook? Hè? Want je maakt dan zelf ook. Jullie maken zelf ook de content. Denken jullie daar zelf dan ook heel goed over na? Over het kanaal, welke doelgroep, welke leeftijd is dit dan?
Inmiddels wel.
Daar leer je ook van.
Super belangrijk.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, van dit soort dingen leer je ook. Maar voorheen was het lekker zenden. En wij zijn het merk. En hier heb je je content. Ja. Maar dat is het niet meer.
Nee.
Weet je wel, je publiek zelf is al gigantisch. Zit in een maakhoek, dus je kunt het misschien nog wel beter dan het merk zelf.
Ja.
Maar kijken ook met argusogen naar wat je doet. Ja. En dat vind ik heel goed, want dat houdt je scherp.
Ja.
Maar de downside is ook een beetje dat er steeds minder mag ook, weet je wel. En dat vind ik wel jammer, want reclame en
beetje ballentonen.
Is ook satire en entertainment daarin, vind ik. En daar, kijk, als je naar Toomber gaat, een comedyclub, ja, daar worden niet grappen, weggesneden. Daar wordt alles verteld.
Ja. Ja. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk, wij werken bij een PR-communicatiebureau. Staan die, woordvoerders, communicatie, corporate communicatiemensen, heb je daar wat mee te maken gehad in het
verleden?
Heb
je daar last van?
Kan me die voorstellen. Want ergens, ik denk dan bij bij deze content voor Netflix en Giselle, denk ik, ja, dat had misschien corporate comms wel ergens moeten zien. Ja. Tegelijkertijd weten we ook, dat zijn zulke silo's, die werelden zijn gescheiden. Ja. Merk je dat daar iets verandert? Kom je wel eens PR-mensen tegen of communicatiemensen? Of zeg je totaal niet?
Ja hoor, want ook dat gaat wel hand in hand ook. Dus die projecten die we dan vaak, die grote projecten die we dan starten voor merken, daar zit PR vaak ook wel bij op het startpunt. Ja, dat is ook gewoon belangrijk, weet je wel. Die zorgen dat de boodschap goed dan wel in aangepaste vormen over de bühne komt en kunnen ons helpen als een keer de welbekende fan raakt.
Ja.
En dat heb ik ook echt wel eens meegemaakt, ja tuurlijk, van... dat er allerlei penibele zaken de media bereikt en dat je daar eens merken wat mee moet doen.
Ja,
ja, dat ook niet te veel. Ik zou ook nu niet echt een soort voorbeeld in geur en kleur kunnen opnoemen. Even zo, zo gauw. Maar nee, PR, die maak ik met name gewoon mee om... om met alle respect aan branden te blussen.
Ja.
Dus dat er gewoon ergens... iets over het merk de wereld in wordt geholpen wat niet wat feitelijk onjuist is.
Ja.
En dan zijn zij er altijd wel om dat op een hele goede manier te kunnen counteren. Weet je wel? En daar moeten wij gewoon pas op de plaats maken. Want daar kunnen we ze wel tot een zekere hoogte bij helpen en assisteren. Maar op een gegeven moment is het ook aan die bureaus om dat gewoon goed op te lossen.
Ja. Ja. Vanuit jouw positie gezien, vind jij de PR-industrie een creatieve industrie?
Ik denk dat ze creatiever kunnen zijn. Want ze zijn eigenlijk gewoon... Het doel dat zij hebben is ook het doel dat wij hebben. Namelijk een merk groter maken. En ik denk dat als PR-bureaus nog veel meer creatie naar binnen halen... dat je dan een soort duo-klapper kunt maken richting merken. Weet je wel? Dan heb je een goede manier om het de live te zetten. En het onder de mensen te brengen. Maar je kan het ook nog een keer creatief groter maken. Dan wel opstarten. Dus ik denk dat... En volgens mij doen veel bureaus het ook wel hoor. Ik ken wel een paar bureaus waarbij creatie ook gewoon een rol speelt. Dat je daar ook creatives hebt zitten en dat soort dingen. Maar volgens mij is dat alleen maar een hele logische ontwikkeling.
Zeker. Ja. Ja.
Dat betekent niet dat wij de ambitie hebben om weer PR naar binnen te halen. Althans, ja, dat doen we volgens mij. Ik zit nu natuurlijk bij Publicis. Mm-hmm. Dus daar zit ook een aparte tak... Maar niet elk merk waar wij daar weer mee werken, heeft ook Publicis de PR-afdeling weer als partner.
Ja.
Dus dat we werken met verschillende samen. Ja, dat,
Ja, zei
maar
je...
nee, ik denk zeker dat handig kan zijn. Ja. Ja.
En je zei daarnet wel iets grappigs, opvallends wat mij betreft. Namelijk dat jij PR-bureaus vaak meemaakt when shit hit the fan. Ik denk dat we dat zelf als PR-bureau ook wel ervaren. Maar idealiter zitten we natuurlijk eigenlijk juist aan de voorkant daarvan.
Dat voorkomen.
Ja, precies. En denken we met creatieve bureaus zoals dat van jou mee. Echt al aan tafel in het creatieproces. Dus nou ja, dat is wel...
Nee, dat klopt. Alleen ik denk niet dat wij... ik heb er nog niet veel cases van eigenlijk. Nee. Waarin dat... Dus er wordt... Het zeker gaan niet mee, alleen dat gebeurt vrij separaat. Dus we kunnen elkaar in het begin zien en dan doet wat dat betreft ieder zijn ding. Wij zijn ook qua creatie ook altijd, niet altijd heel erg afhankelijk van wat PR dan doet.
Nee.
Deels, maar we hebben meer te maken direct met natuurlijk de opdrachtgever zelf, maar ook mediabureaus. Weet je, gaat veel meer hand in hand.
Ja.
Maar praktisch elk project waar we, van een beetje schaal, daar zit altijd wel een bureau, een PR-bureau in. Ja. Ja. En ook al het, even gechargeerd gezegd, maar wat hap- en snapwerk, nee, daar niet. Dat is voor ons ook een onderdeel van een soort jaardingen.
Ja, tuurlijk. Veug je op het jaar? Ik bedoel, we zijn een maandje verder, maar het wordt volgens mij een drukke zomer. Kan ik me zo voorstellen, EK, Olympische Spelen. Veug je erop?
Ja. Ja, ik verheug me er heel erg op. Sowieso sportfan. Dus ik vind de spelen altijd heel erg leuk. En de zomerspelen dan de leukste. En ik heb het geluk gehad om met Heineken al 3 keer bij de spelen aanwezig te mogen zijn als contentpartij. Dus er zijn veel mensen in het... Destijds heet het nog Holland Heineken House. Maar er zijn ook heel veel mensen niet bij. Hoe zorgen we dat het huis naar Nederland gaat, weet je ook, qua content.
Ja.
Dus dat was onze rol, was dat 3 keer. Dus ik ben naar Rio geweest en Pyeongchang in 2018 en Sochi in Rusland. Dat zijn wel dingen die ik, als ik later in het bejaardentehuis zit, dat ik daar nog wel eens met weemoed aan terugdenk. Ja, dat was gewoon echt, dat was echt fantastisch. Dus je ziet ook de sport van dichtbij en je gaat naar wedstrijden, maar het is hard werken. En, nee, dus alleen al daarom kijk ik heel erg uit naar deze zomer. En ja, we hebben veel merken in ons bestand die daar ook weer mee te doen hebben. Dus een Albert Heijn die met Oranje veel doet. Heineken die altijd wel alles waar Oranje is en vieren van successen ook aanwezig is. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ja.
Mooi om te horen.
Er zijn ook wel wat dingen al nu. Het is allemaal heel leuk. Dus ik ben nog steeds een happy kid in deze soms rare wereld van creatie. Maar
goed om te horen. Ja, goed om te horen. Houd er zo.
Ja. Fijn. Goed zo. Nou, ik zie dat we 27 minuten hebben voor.
Ja, joh.
Wat leuk.
Dat kunnen we wel. Ja. Dankjewel voor je tijd. Vandaag,
jullie bedankt voor de tijd. En succes. Ik ga luisteren naar de podcast.
Helemaal goed. Maak er een mooie dag nog van.
Okay.
Hoi, hoi.
Hoi.
Jullie ook. Dankjewel.
Hoi. Hoi. Nou, dat was Jordi.
Ja.
Ja, toch interessant, hè? Dat is toch een van de meest creatieve mensen die we hebben. Ik vond het ook wel leuk. Ik kon het niet laten om even te bevragen over hoe kijk jij naar PR. Daar ben ik toch altijd wel benieuwd naar. Nou ja, blusjes branden, hè?
Ja.
Dat is het dan toch.
Ja.
En dat doen we ook, dat doen we ook. Hey, het brengt ons bij de laatste stelling van vandaag. Misschien ook wel een soort conclusie. PR en reclamebureaus zouden elkaar wat meer kunnen versterken qua creativiteit.
Moeilijk om het mee oneens te zijn misschien. Maar ja, eens met deze stelling. Ik denk, nou, het kwam natuurlijk ook al even kort aan bod, hè, in het gesprek met Jordi. Ik denk, het gegeven dat we als brandjesblusser gezien worden is gewoon waar. Maar veel liever zit je daar eigenlijk nog voor. En ook in plaats van dat je een soort van eerste aftrapmoment hebt en daarna dus weer die silo's in rolt, wil je eigenlijk misschien juist samen gaan optrekken.
Ja. Dat gaf hij toch weer aan. Hè?
Ja.
Dan heb je een soort all agency meeting.
Ja, daarna zie ik ze niet.
Iedereen
meer.
Wordt gebriefd.
Ja.
En daarna verliezen we elkaar uit het oog. En dan komen we wel weer, ergens later in het traject komen we samen.
Ja.
Gemiste kans, hè?
Ja, absoluut. Maar ik zit vooral met te bedenken, hoe komt dat nou dat we dat eigenlijk niet kunnen opzetten?
Ik vraag het me af. Ja,
het is belangen misschien die dan toch...
Dat natuurlijk. Hè? Wie krijgt het grootste stukje van de taart? Ja. Dat zal natuurlijk ook een rol spelen.
Ja.
Het ligt ook misschien een beetje aan hoe de klant het toch aanvliegt. Maar ook misschien wel vanuit onze eigen positie als PR-bureau. Ik vraag me soms ook wel af. Hè, positioneren wij ons direct als een soort ondergeschikt agency ten opzichte van het reclamebureau of het grote digitalbureau?
Misschien moeten we gewoon wel brutaler zijn. Ook.
Kan, hè? Dat we iets te bescheiden zijn. En ik denk uiteindelijk vind ik dat we met een ander perspectief vaak aan tafel komen.
Ja.
Als je dat nou eens een keer samenbrengt. Reclame, digital, PR, desnoods sales, I don't care.
Ja.
En echt met elkaar, echt in die brainstormfase, kijken wat voor een idee je kunt genereren. Maar juist niet terug in je eigen knijnenholletje en dan weer iets opleveren. Juist met elkaar dat laten ontstaan.
Ja.
Lijkt me super interessant. Ja. Maar ik denk dat daar toch ook de klant wel een hele grote rol in speelt.
Ja, ik denk dat ook. En dus dan is het een beetje misschien oppoeden van een klant. Of in ieder geval meenemen in wat er mogelijk zou kunnen zijn als je dat wel... zo op die manier zou aanpakken.
Nou ja, zeker weten.
Maar eigenlijk, het is eigenlijk, je moet een soort van case meenemen. Van kijk, dit hebben we destijds zo gedaan en dat heeft dit opgeleverd.
Ja. Nou, je ziet dat natuurlijk wel veranderen. Hè? Als je ziet naar de gardeners volgens mij met Natuurhuisje, wat van campagnes zij maken.
Ja.
En Glasnost doet dat ook. Hè? Er zijn natuurlijk veel bureaus die... Hè, Lewis heeft natuurlijk een andere discipline, iets meer de marketingkant ook opgeschoven. Dus je ziet dat er wel. Er is beweging.
Ja.
Beweging alom. En de vraag is dan, blijf je vanuit je eigen expertise of... Hè, dan ga je voor de taartpunt.
Ja.
Of wil je de hele taart bij die klant? Ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hè, dat die bureaus die kant op bewegen.
Ja, ik moet bij ons wel denken aan Volvo van laatst.
Ja.
Toen was eigenlijk de briefing... we willen iets met het recyclen van...
Ja.
Volvo is natuurlijk kenmerkend voor veiligheid.
Duurzaamheid.
Dus dan kom je op de airbag in combi met duurzaamheid. En toen hebben we een concept voorgesteld om van een airbag een bag te laten maken.
Ja, designtas.
Van A tot Z is dat uitgevoerd, inclusief PR natuurlijk.
Ja.
Met een stuk paid, maar ook earned media. Eigenlijk is dat wel een best wel mooi voorbeeld van hoe je met partners in zo'n proces...
Zeker,
tot een rond project kan komen.
En weet je ook om de mogelijke issues die ontstaan, om dat ook te bewaken.
Ja.
En dan vraag ik me af, zeker bij die Netflix case waar Jordi net over had met die Griselda. Als wij dat nou hadden gezien.
Ja.
Stel, het was langs ons getrokken. Ja. Hadden wij dan gezegd, hey, dit is voor 16 jaar en ouder die serie. Ja. We zijn nu iets aan het normaliseren wat niet kan. Dit gaat op... Ik bedoel, ik Mag hopen van wel, maar ik denk toch ook vaak van niet.
Nee.
Hadden we dan de vraag gezet, waar ga je dit delen? Hè? Daar bewuster mee om. Prima als je dit op YouTube zet, maar nou ja, dat kan ook iedereen kijken tegenwoordig. Ja, je kan zeggen, zet het niet op TikTok, want daar weet je zeker dat het publiek jonger is. Maar dat is op Instagram, zoals Jordi, dat zijn natuurlijk ook zo.
Ja.
Hadden wij dat ook gezien? En vaak is het achteraf is het zo makkelijk om te zeggen... Ja. Jeetje.
Hoe heb je dit gemist?
Ja. En of dat het nou copy is, of dat het nou iets wat viraal is. Weet je, de hele tv-commercials hebben we natuurlijk gehad.
Ja. Nou, dat is wel een rol voor ons, vind ik.
Zeker.
Die antenne, die voelsprieten in de maatschappij. En dat perspectief naar binnen brengen.
Ja.
En ik denk dat dat al in het beginproces heel waardevol kan zijn.
Ja.
Dus nou ja. Laten we ervoor gaan opteren.
De moeite waard om vaker met elkaar op te trekken. En dan ook echt bij elkaar in de auto te blijven zitten. In ieder geval. Ja. Ja. Mooi hoor. Dit was hem dan.
Ja, 2 weekjes.
We gaan afronden.
Weer een nieuwe opnemen.
Over 2 weken. Mag ik er dan weer bij zijn? Of?
Ik denk dat het dan Jos en ik wordt.
Oké.
Okay. Dan krijg jij even...
Ik gun het jullie. Heel goed. Veug ik me nu al op.
Nou, bedankt voor het luisteren weer. Vind je dit nou een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te volgen, te abonneren. En mocht je een recensie achter willen laten, ook van harte welkom.
Yes, tot de volgende.
Tot de volgende.